Gemeente, verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting. Ook in dit avontuur in de naam des Heren, Heren. Die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht. Die trouw houdt en eeuwig leeft. En die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede. Van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Och, mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig hem bewoog, zijn lieflijkheid en schone dienst aanschouwen. Gemeente, zingen we dat met elkaar uit Psalm 27 en daarvan het derde vers. Gemeente, doen wij ook vanavond belijdenis van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis en zingen in aansluiting erop uit Psalm 40, het achtste vers, verheug het volk, verblijd hen allen Heer. En daarna zal u gelezen worden uit Gods heilig en onfeilbaar woord en dat is vanavond uit het evangelie naar de beschrijving van Lucas en daarvan het 23e hoofdstuk, de versen 13 tot en met 25. Doen wij dus eerst met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis des geloofs. Zingen in aansluiting erop met elkaar uit Psalm 40, het 8e vers. En luisteren met aandacht en eerbied naar de schriftlezing die u vindt in Lucas 23, de versen 13 tot en met 25. En in ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. En als Pilatus de overpriesters en de oversten en het volk bijeengeroepen had, zeide hij tot hen: Gij hebt deze mens tot mij gebracht als een die het volk afkerig maakt. En zie, ik heb hem in uw tegenwoordigheid ondervraagd en heb in deze mens geen schuld gevonden van hetgeen waar gij hem mede beschuldigt. Ja, ook Herodes niet, want ik heb uw lieden tot hem gezonden en zie, er is in hem niets gedaan dat des doods waardig is. Zo zal ik hem dan kastijden en loslaten. En hij moest hun op het feest een loslaten. Doch al de menigte riep gelijkelijk, zeggende: Weg met deze en laat ons Barabbas los. De welke was om een zeker oproer dat in de stad geschied was en om een doodslag in de gevangenis geworpen. Pilatus dan riep hen wederom toe, willende Jezus loslaten. Maar zij riepen daartegen, zeggende: Kruis hem, kruis hem. En hij zeide ten derde male tot hen: Wat heeft deze dan des kwaads gedaan? Ik heb geen schuld des doods in hem gevonden. Zo zal ik hem dan kastijden en loslaten. Maar ze hielden aan met een groot geroep, eisende dat hij zou gekruisigd worden. En hun en de overpriesters geroep werd geweldiger. Pilatus oordeelde dat hun eis geschieden was. En hij liet hun los degenen die om een oproer en doodslag in de gevangenis geworpen was, welke zij geëist hadden, maar Jezus gaf hij hun over tot hun wil. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, zoeken met elkaar het heilige aangezicht des Heren in gemeenschappelijk gebed. Almachtige en genadige Heere, wij bidden u, wil gij vervullen het gebed dat we zingend hebben opgezonden. Och, mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig hem bewoog, zijn lieflijkheid en schone dienst aanschouwen, Hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. Vervul dat, Heere, als het vanavond zal gaan over die leidende borg en zaligmaker. Dat we dan met een verwonderend oog, met een oog des geloofs, op hem mogen zien, op hem alleen. Vervul dan onze harten met dat verlangen. Och, mocht ik hem zien, die mijn ziele lief heeft. Dan zal het vanavond onvergetelijk zijn. Als gij door uw Heilige Geest Christus aan het hart komt te verklaren. Als hem die in de plaats van al de zijnen de toren Gods gedragen heeft tegen de zonden. En verlost heeft van de vloek. Bevrijd van de verdoemenis. En gegeven genade, gerechtigheid en eeuwig leven. Het is zo rijk. Het is zo diep. Het is zo wonderlijk. Het is zo heerlijk. Wie zal dit ooit onder woorden kunnen brengen? Daarom bidden wij u. Raak door uw Heilige Geest onze tong aan. Geef bekwaamheid om er iets van te zeggen. Want we zullen het nooit kunnen verklaren. Nooit kunnen uitleggen. De diepte van uw liefde. Die u bracht aan het kruis. Om daar de toren Gods ten volle te dragen. Geheel vrijwillig ging u de weg van lijden. En dat voor verloren, vijandige mensenkinderen. Geef dat we het niet alleen horen mogen, maar dat we het vanavond voor het eerst of opnieuw persoonlijk geloven mogen. Hij stierf ook voor mij. Geeft u uit genade, als een vrije onverdiende gift, dat geloof dat de toevlucht mag nemen tot deze leidende borg en zaligmaker, die nu voldaan heeft, volkomen aan het recht Gods dat een volkomen genoegdoening eiste. Een genoegdoening die de zondaar in tijd nog eeuwigheid kan voldoen. En dat is nu de worsteling van al degenen die gij ontdekt hebt. Hoe zal ik ooit met God verzoend worden? Hoe zal ooit aan het recht voldaan worden? Hoe zal ooit de schuld betaald worden? Onmogelijk, onmogelijk. Van mijn kant. En wij bidden u. Geef dat zo het evangelie ontsloten mag worden. Dat er nu een weg is in hem die gezegd heeft. Ik ben de weg. De waarheid en het leven. Wij bidden u vanavond ook. Voor dat gezin in Kampen. Het is niet uit te drukken hoe groot het verdriet zal zijn in het hart van deze vader en moeder, die zo plotseling met zoiets verschrikkelijks geconfronteerd werden. Dat vier kinderen van hun zijden in één ogenblik werden weggenomen. Grote koning, ontfermt u zich. Ook als ze geroepen worden om vier kinderen te gaan begraven. Dan wordt het waar dat dit leven toch niet anders is dan een tranendal. Maar gij zijt die God die tranen droogt. En wij bidden het u. Wees ook nabij in dat gezin. Droog de tranen door uw woord en geest. Door uw nabijheid. Zoals u ook Stefanus ondersteund hebt. Ondersteun ook hen in deze beproevende en louterende weg. Dat ze het met u de Heeren alleen mogen wagen. Ook als ze de gang naar het graf moeten maken. Ook dat andere gezin waarvan we hoorden in Kampen. Kind verloren. Ook hier op het eiland. Ook een kind verloren. In België aan de kust. Een kind verloren. O God, gedenk allen. Die met zulke kruisen te maken krijgt. Wees dan nabij. Ondersteun en sterk. Ook in het midden van de gemeente. Waar ook verdriet is. Verloren kinderen. Waar verdriet is om gemis en pijn. Gij kent het. Wij zoeken uw aangezicht. Wees gij die grote heelmeester. Die alleen waarlijk troosten kan. Gedenk zo de gemeente met al de noden en de zorgen. Heere, dat we voor u, heilig aangezicht met elkaar, in de schuld mogen komen. Dat is uw werk en wij smeken het u. Geef het aan ons allen, uw dienaar, de kerkraad, de gemeente. Verbuigen mogen voor u met de belijdenis. Wij zijn van u afgeweken. Wij hebben gezondigd. Ga met ons niet in het gericht. Doe met ons niet. Nadat wij verdiend hebben, maar zie ons nog aan, in genade, verworven door uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. Gedenk onze overheid, ons vorstenhuis. Gedenk ook aan alle die het woord verkondigen, die studeren aan onze universiteit, studenten die het woord mogen bedienen, wilt u bij ze zijn, ze wijsheid en kracht geven. Dat ze daarin een heilig vermaak mogen hebben. En ondersteunt u ze van onder uw eeuwige armen. Denk ook die broeder die uit het midden van onze gemeente mag voorkomen. Denk ook aan hem. Denk ook aan ons oud herder en leraar, professor Baars. En allen die zo aan de universiteit verbonden zijn. Dat ze mogen weten gedragen te worden in het gebed, ook in Middelharnis. Zo zien wij op u. Als het gaat om het werk van de zending, het werk van evangelisatie, het werk onder de gevangenen. Gedenk ze allen die geroepen zijn om het woord uit te dragen. Wees ook met hen die dat mogen doen. De ziekenhuizen. Geef ook liefde aan al het personeel om bewogenheid met hen om te gaan die zorg nodig hebben. Onze ouderen. Gedenk aan hen die meeluisteren via de kerktelefoon. Dat ze ook mogen ervaren dat we ze niet vergeten. Sterk ook hen die eenzaam hun weg gaan. Wij zoeken uw heilig aangezicht. We smeken het u. Wees ons genadig. Vermt u zich over ons. Denk uw volk Israël. Niet alleen in Israël, maar wereldwijd. Waar gij ook van uw volk er gebracht hebt om u als Messias te mogen belijden. Breng ze weder en bekeer uw ganse volk. Dat het ook ons hartelijk uitzien en verlangen mag zijn. Dat gij vervult hoe heerlijk het beloofd hebt in Romeinen 9. Dat we staat mogen maken op uw woord. Dat we nog uit mogen zien naar een bloeitijd voor uw kerk. O grote koning, vervul zo uw woord. En wees ons genadig om Christus wil alleen. Amen. Gemeente, aan de beurt van behandeling vanavond is zondag 15. Zondag die we dan ook samen met elkaar willen gaan lezen. Wat verstaat gij door het woordeke geleden? Dat hij aan lichaam en ziel de ganse tijd van zijn leven op aarde, maar inzonderheid aan het einde van zijn leven, de toren Gods tegen de zonden van het ganse menselijke geslacht gedragen heeft, omdat hij met zijn lijden, als met het enige zoenoffer, ons lichaam en onze ziel van de eeuwige verdoemenis verloste en ons Gods genade, gerechtigheid en het eeuwige leven verwierven? Waarom heeft hij onder de rechter Pontius Pilatus geleden? Omdat hij onschuldig onder de wereldlijke rechter veroordeeld zijnde, ons daarmede van het strenge oordeel Gods dat over ons gaan zou bevrijden? Heeft dat iets meer in dat hij gekruisigd is geweest dan of hij met een andere dood gestorven ware? Ja, het. Want daardoor ben ik zeker dat hij de vervloeking die op mij lag op zich geladen heeft, terwijl de dood des kruises van God vervloekt was. Gemeente, deze zondag bepaalt ons bij het lijden van Christus. En wij willen dan letten op een tweetal gedachten. In de eerste plaats het onuitsprekelijke diepe van dit lijden en in de tweede plaats op de allerheerlijkste vrucht van dit lijden. Het lijden van Christus. We letten op zijn onuitsprekelijke diepte. En in de tweede plaats op zijn allerheerlijkste vrucht. Toch eerst gaan we zingen met elkaar. En wel uit Psalm 22. En daarvan de versen 1 en 7. We noemden u met elkaar te willen zingen uit Psalm 22. Het eerste vers. Mijn God, waarom verlaat gij mij? En ook het zevende vers. Zij rukken aan met opgesperde mond. En ondertussen krijgt u gelegenheid om één rondgang uw liefdegaven te geven aan de Heere en zijn dienst. Juicht vromen om uw lot, verblijdt u steeds in God, roemt zijn heiligheid. Gemeente, zingen we dat met elkaar na het amen van de preek uit Psalm 97 en daarvan het zevende vers. Zet ze tegen de muur, die christenen. Zo klinkt het ruw en bars uit de mond van een commandant uit een van de vele Russische concentratiekampen. Het is gebeurd in de tijd van de christenvervolging onder de vrededictator Stalin. De kampcommandant heeft een vreedspel bedacht. Hij zal de christenen in rijen op laten stellen voor zich. En daarna zal hij elke tiende die geteld wordt laten fusilleren. Een vreedspel van deze wellusteling. En allen die het horen, beven over hun leden. Ben ik de tiende? En een van die jongens begint daadwerkelijk te beven, want hij heeft het gezien. Ik ben de tiende. En hij schrikt. Naast hem staat de oude, grijze Russische voorganger, Alexei Stavrovski. En hij ziet ook de doodsangst in de ogen van zijn jonge buurman. En stilletjes, heel onopvallend, wisselt hij van plaats met hem. En als de tiende geteld wordt, sterft Alexei in de plaats van zijn jonge buurman. Gemeente, een eenvoudig maar diep ingrijpend voorbeeld van het werk van Christus. Alexei mocht de voeten van zijn meester daarin ook drukken. Maar zijn meester heeft volmaakt de plaats ingenomen van al de schuldigen die de dood waarlijk verdiend hebben. En bij die plaats vervangende borg en zijn lijden bepaalt ons vanavond de Heilige Geest aan de hand van de Heidelberger Catechismus. En de Heere geven wat we ook gebeden hebben. Dat het vanavond voor u waar mag worden. Och, schonkt gij mij de hulp van uw geest. En dat ik zo in uw heiligdom de lieflijke dienst van u, o Christus, mag aanschouwen. We gaan dan stilstaan bij het lijden van Christus. We willen dan allereerst letten aan de hand van die drie vragen. Op de onuitsprekelijke diepte van dat lijden. Maar vervolgens ook aan de hand van die drie vragen stilstaan bij de allerheerlijkste vrucht van dat lijden. Geliefde gemeente, misschien is het u wel bekend dat bekende theologen als Calvijn en Koelman zich heftig verzet hebben tegen de viering van de heilsfeiten op speciale dagen. Zij waren er geen voorstander van om het zo te zeggen dat het kerstevangelie herdacht werd op 25 en 26 december. En hun verzet kwam voort uit de gedachten dat dan alleen maar op die dagen over de heilsfeiten gepreekt zou worden. Zij zagen het als een uitvloeisel van het Roomse zuurdeesem. En daarom wilden zij eigenlijk niet weten van feestdagen. En die vrees is wel terecht. Want wanneer wordt er nu gepreekt over de hemelvaart, om een voorbeeld te noemen? Toch alleen maar op hemelsvaardag. En daarom mogen wij ons wel gelukkig prijzen dat de Heidelberger Catechismus ons juist op die onverwachte data midden in de zomer bepaalt bij de heilsfeiten. Zoals we de vorige keer mochten verkeren in de stal van Bethlehem, is het door middel van de Heidelberger Catechismus dat de Heilige Geest ons vanavond brengt aan de voet van het kruis. En dan begint de Heidelberger met een hele persoonlijke vraag aan mij te stellen. Aan de Broeders Kerkeraad te stellen. Aan u en aan jou te stellen. En die vraag die luidt heel persoonlijk. Wat betekent voor u het lijden van de Heer Jezus Christus? Daar moet u dus vanavond een antwoord op geven. Die vraag wordt door de Heer aan uw hart gelegd. Wat betekent voor u het lijden van Christus? Gaat vanavond dus niet in de algemeenheid over het lijden van Christus, alsof u op een afstand daarna zou kunnen kijken en zou kunnen luisteren? Nee, het gaat heel persoonlijk vanavond, en we zullen daar de preek ook mee afsluiten, dat u een antwoord geeft op die vraag die aan u en aan mij gesteld wordt. Wat betekent voor u het woordje geleden? Mag het lijden van Christus voor u uw kostbaarste bezit zijn? Want dat is eigenlijk ook wat er in de Latijnse vertaling naar voren komt. Daar staat eigenlijk heel letterlijk: hoeveel gelooft u nu wanneer u zegt dat hij geleden heeft? Met andere woorden, wat betekent dat lijden voor u? Hoe diep raakt het lijden van Christus u? En daarom mag het vanavond wel voor u en mij gelden onder het luisteren wat die dichter eenmaal gezongen heeft. Leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten. In deze zee verzinken mijn gedachten. O liefde, die om zondaars te bevrijden, zo zwaar woudt lijden. De Heere geven dat we vanavond zo in verwondering en aanbidding mogen luisteren en zien op die lijdende borg en zaligmaker. Gemeente, dat woord lijden, het wordt zo gemakkelijk uitgesproken, vaak soms zo gedachteloos, zonder dat we beseffen wat lijden is. Het kan zo zwaar en zo ontzaglijk diep zijn. En wat is er veel lijden op deze wereld? Je hoeft alleen maar door het ziekenhuis in Dirksland te lopen om iets te zien van lijden. Maar wat wordt er geleden in de gevangenissen? En dan denk ik wel in het bijzonder aan de gevangenissen waarin mensen zitten die lijden om de naam van Christus, in de gevangenissen van Noord-Korea. Wat is er een lijden op deze wereld als we de beelden voor ogen zien van onze hongerende naasten? Lijden door aardbevingen, rampen, ziekten. Wat kan er ook een lijden zijn in het persoonlijke? Als het gaat over verstoorde verhoudingen in een huwelijk, ruzie, laster, eenzaamheid, lijden, wordt soms uitgeschreeuwd, soms ook in stilte gedragen. Maar gemeente, van al dat lijden geldt dat het een lijden is vanwege de zonden. In het paradijs was geen lijden, daar was een volmaakte vrede. Daar was een heerlijke vreugde in God en in elkaar. Maar door die verschrikkelijke zonden is dit leven hier op aarde geworden tot een leven in een tranendal. De wereld is vol van een lijdende mensheid. In de Heilige Schrift kunnen we lezen van Job. In de krant kunnen we lezen van het gezin in Kampen. En als we over dat lijden denken en ons wordt gevraagd, wat betekent nu voor u het lijden? van de Heer Jezus Christus, betekent het dan dat het lijden van de Heer Jezus Christus het allerzwaarste lijden is van de mensen? Dat je als het ware het lijden van mensen kunt optellen en zeggen, van alles heeft de Heer Jezus het zwaarste geleden. Is Hij, om het zo te zeggen, de grootste lijder hier op aarde? En op die vraag, gemeente, moeten we radicaal antwoorden, nee. In geen enkel opzicht is het lijden van de Heer Jezus Christus te vergelijken met welk diep en tragisch lijden ook in deze wereld. Waarom is het lijden van de Heer Jezus Christus een onnavolgbaar lijden? Een onvergelijkbaar lijden met het lijden van de mens? We hopen daar iets van te zeggen. Als we die aspecten van het lijden van de Heer Jezus overdenken, dan is het in de eerste plaats wel dat ons lijden is een lijden vanwege de zonde. Dat ons lijden door de Heer gebruikt kan worden als een loutering in het leven. Maar het lijden van de Heer Jezus is de straf op de zonden. Zijn lijden was een strafwaardig lijden. Hij lijde als de gestrafte. En daarom zal er ook nooit iemand op aarde lijden zoals de Heer Jezus geleden heeft. En als wij over het lijden van de Heer Jezus vanavond willen nadenken en daarna willen luisteren, meent het dan mag wel gelden wat de Heer tegen Mozes zegt. Doe uw schoenen van uw voeten, want de grond waarop gij treedt is heilige grond. Wie zal ooit iets in waarheid kunnen zeggen over het lijden van de Heilige Geest? Van Christus, als hij niet bediend wordt door de Heilige Geest en onze ogen er niet voor geopend worden. Als onze catechismus iets gaat zeggen over het lijden van de Heer Jezus Christus, dan wijzen ze ons er om de eerste plaats op dat het lijden van de Heer Jezus een lijden geweest is naar ziel en lichaam beiden. En nu kunnen wij ons wel enigszins verplaatsen in het lijden van de Heer Jezus Christus naar zijn lichaam. We kunnen ons er iets bij voorstellen wat het voor hem geweest is om in de zaal van Caiaphas geslagen te worden en bespuwd te worden. We kunnen ons misschien iets inleven wat het voor hem betekend heeft dat hij in het paleis van Pilatus is gegezeld. Wat het geweest is aan pijn en smart toen de doornenkroon op zijn hoofd werd gedrukt. We kunnen er enigszins iets van volgen als we hem zien gaan onder zijn kruis waar hij onder bijna bezwijkt. Ja, we moeten al stilstaan in onze gedachten als het gaat over het lijden als hij aan het kruis genageld wordt. En hij daar uren moet hangen in de brandende zon met een gefolterd lichaam. En toch, gemeente, is het lijden van de Heer Jezus Christus naar zijn lichaam niet het zwaarste geweest van zijn lijden. We mogen er gerust van uitgaan dat er misschien wel mensen zijn geweest die op aarde meer naar het lichaam geleden heeft dan de Heer Jezus Christus, die langer en veelvuldiger gemarteld zijn dan Christus. En daarom hebben wij ook zo'n groot bezwaar tegen films waarin het lijden van Christus wordt uitgebeeld, omdat dat ons een totaal verkeerde indruk geeft van het lijden. Alsof het lijden van de Heer Jezus alleenlijk maar zo'n lichamelijk lijden zou inhouden. Daarom zijn films als The Passion of Christ verleidende films die ons totaal niet helpen om inzicht te krijgen in het lijden van Christus, maar ons op een dwaalspoor brengen. Want de diepte van het lijden van Christus laat zich niet uitbeelden, laat zich ook niet omschrijven. En als we er iets van zeggen, dan voelen wij het grote gebrek erin om het u waarlijk voor ogen te stellen wat het lijden van Christus inhoudt naar zijn ziel. Als hij het uitroept in de hof van Gethsemane, als hij daar vol de toren van God beginnen tegen hem te ontbranden. Als hij weet wat het betekenen zal, als hij straks de beker van de toren Gods moet gaan ledigen. En als hij dan tegen zijn discipelen zegt, mijn ziel is bedroefd tot de dood toe. En zijn zweet wordt veranderd in droppelen bloed. Dan hebt u daar iets, een uiting van het lijden van Christus naar zijn ziel. Dat lijden dat begon al direct toen hij in het openbaar optrad en ze hem wilden wegwerpen van de steilte. Dat lijden van Christus, het is een voortdurend lijden geweest toen hij rondwandelde als de ganse rein en heiligen te midden van een wereld in zonde levende. Maar het misschien eens even proberen duidelijk te maken ook voor onze jonge mensen. Misschien heb je wel eens wat staan sleutelen aan een motor of een auto in een garage. En dat je nadat je het gerepareerd had hem even wilde proberen. En vergat de deur van de garage open te zetten. Terwijl de motor aansloeg en de dampen zich in de garage verspreiden, moest je naar buiten rennen vanwege de giftige dampen die je benauwden. En die je zou doen sterven als je erin bleef. Wel, dat drukt iets uit van de benauwdheid van Christus bij het inademen van de pestwalm van de zonden. Dat was een aspect van het lijden van Christus. De omgang met de zondige mensen die hij tot op de bodem van hun ziel doorzag. Het is voor hem een voortdurende smart geweest wanneer hij de mensen met zijn liefde tegemoet trad. Wanneer hij hen genas en het evangelie verkondigde. En zij het tegen hem zeggen, deze leer is hard. Wie kan dezelfde geloven? En zij zich van hem afkeerden. Hoe is het lijden van Christus naar zijn ziel getekend in de woorden? En hij is gekomen tot het zijnen. Maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Gemeente, wat moet het een lijden voor Christus geweest zijn? Dat Judas, met wie hij 3 jaren vriendschappelijk verkeerd heeft, hem verraden heeft met een kus voor 30 zilverlingen. Wie zal ooit het lijden van Christus peilen? Als daar zijn kind, voor wie hij zal nederdalen ter helle, het uitroept met eedzwering. Ik heb hem nooit gekend. Wat een lijden voor Christus. Maar gemeente, wat is nou het unieke van het lijden van Christus? Wel dit. Wanneer wij lijden, dan lijden wij om iets dat ons wordt aangedaan. Maar het lijden van Christus is een lijden omdat hij ziet de nood van mensen. Christus' lijden wordt mede bepaald door het verdriet dat hij omdraagt vanwege de onbekeerlijkheid van anderen. Zo kan een moeder lijden wanneer ze haar kind in haar armen heeft en ziek is. Het ijlt, het heeft hoge koorts. Dan lijdt die moeder vanwege het lijden van haar kind. Zo lijdt Christus als hij met zijn ogen de mensheid aanschouwt. Dan wordt hij met innerlijke ontferming bewogen. En dan weent hij, omdat hij ziet dat ze op reis zijn naar de eeuwigheid en zijn woord verwerpen. Dan lezen wij dat hij het in zielepijn uitroept. Jeruzalem, Jeruzalem, dat gij toch heden bekendet wat tot uw vrede is dienende. Christus' lijden is uniek, dat hij lijdt vanwege het lijden van de mensheid. Zijn ziel is ontroerd, zo zegt hij. Hij is waarlijk de man van smarten. Meent, en dan mag het ons wel opvallen, dat we nergens lezen dat Christus gelachen heeft. Nee, zijn ganse leven stond in het teken van lijden. In het teken van het dragen van de toren van God. Bijzonder ook is het lijden geweest voor Christus als hij ziet wat de goddeloze mens zijn vader aandoet. Hoe gevoelde hij de smart over de zonde waarin zij zijn vader belasterde. Wij mensen, wij bekommeren ons vaak om het leed wat ons wordt aangedaan. Maar Christus leed in het bijzonder, zei ik, voor wat mensen wordt aangedaan en hoe mensen verloren gaan. Maar bovenal ook leed hij, omdat hij zag dat de wil en wet van zijn vader met voeten werd getreden. Elk vergrijp tegen de heilige wil van zijn vader sneed hem door de ziel. En zo was heel zijn leven getekend, naar lichaam en ziel door lijden. En wat was nou de oorzaak van dat lijden? Wat deed Christus nu lijden? Wel, dat zegt onze catechismus. Maar in zonderheid aan het einde van zijn leven heeft hij de toren Gods tegen de zonden van het ganse menselijke geslacht gedragen. Dat is de oorzaak van het lijden. In dat alles gevoelde hij de toren van God tegen zich. De toren van God. We weten allemaal wel dat hij dat in die laatste dag het meest gevoeld heeft. Van Gethsemane naar Golgotha. Waar hij in die drieuurige duisternis het heeft uitgeroepen, mijn God. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Daar ontbrandde de toren van God tegen hem ten volle. Die vader die altijd in liefde met hem sprak, was nu een vader die zijn toren tegen hem deed ontbranden. Die het hem behaagden zijn zoon te verbrijzelen. Het is niet uit te drukken. Hij heeft aan gedragen de volle last van de toren Gods. En dan staat er een opmerkelijke zin. Tegen de zonden van het ganse menselijke geslacht. En dat betekent dat in God maar één toren is. Een volkomen toren tegen de zonden van het ganse menselijke geslacht. Wij kunnen de toren van God niet delen. Zeg, ja, hij is over die wat meer vertorend als over die. En over zijn uitverkorenen minder als over die. Nee. Het gaat hier over de toren van God tegen de zonde van het ganse menselijke geslacht. De toren van God is ondeelbaar. En zo heeft Christus ook de totaliteit van de zonden van Gods toren tegen de zonden van het ganse menselijke geslacht gedragen. Gemeente daar. Daar kunnen we eigenlijk nauwelijks maar iets van peilen. Wat dat zeggen wil. En de Heere behoede u en mij ervoor dat we straks in die plaats zullen komen waar we die toren zullen moeten dragen. Die toren Gods tegen ons persoonlijk. Ze is ontbrand tegen Christus, omdat u ervan verlost zou worden. Omdat u straks niet zou roepen in die grote dag als daar de bergen komen en u zegt, mag ik daar onderweg schuilen? Dan zal die toren Gods ontbranden. En daarom laat vanavond de Heere dat woord verkondigen. Als u ziet wat Christus gedragen heeft. Omdat u zou roepen, Heere, wilt u het ook voor mij gedaan hebben. Als we het nadenken over het lijden van Christus, dan staan er ook nog een bepaalde aspecten bij waarin de volgende vragen nog naar gevraagd wordt. Waarom heeft hij geleden onder de rechter Pontius Pilatus? Waarom was het noodzakelijk dat zijn naam ook genoemd wordt in onze geloofsbelijdenis? Wat is daar de betekenis van? Wel, allereerst is het de betekenis dat het ons wil wijzen dat het lijden van de Heer Jezus een realiteit geweest is. Dat het te duiden is in de geschiedenis toen onder Pontius Pilatus. Maar het heeft nog veel meer te zeggen. Het heeft de rijkdom te zeggen waar we straks bij stil zullen staan. Maar vanavond zullen we eerst even luisteren naar de betekenis daarvan. Waarom moest hij lijden onder Pontius Pilatus? Wel, we kennen allemaal wel de geschiedenis. Het Joodse volk, het Sanhedrin, heeft besloten dat hij sterven moet. Maar ze kunnen zelf dat vonnis niet uitspreken. En daarom nemen ze mee naar Pilatus. Hij is toch immers de rechter. Hij is immers aangesteld door de keizer om recht te spreken. En zo brengen ze hem voor de officiële rechtbank. En daar staat Christus voor zijn rechter, Pontius Pilatus. Maar na onderzoek, en we hebben het met elkaar gelezen, moet Pontius Pilatus tot de conclusie komen. Tot driemaal toe, ik vind geen schuld in deze mens. Maar even later spreekt hij toch het vonnis uit. En geeft hij hem over aan de kruisdood. En dat wordt nu geformuleerd in het antwoord. Opdat hij onschuldig onder de wereldlijke rechter veroordeeld zijnde, ons daarmede van het strenge oordeel Gods dat over ons gaan zou bevrijden. Wat is nu de betekenis van deze gebeurtenis, dat Pilatus, die hem eerst onschuldig verklaart, hem daarna toch des doods schuldig verklaart en hem overgeeft tot de kruisdood? Wel, gemeente, hier onthult de Heidelbergse catechismus een geheim. Een geheim waarin het oordeel van Pilatus samenvalt met het oordeel van God. En dan zou u misschien vanavond kunnen vragen, maar wat heeft nu het onrechtvaardige oordeel van Pilatus te maken met het rechtvaardige oordeel van God? En waarom heeft dat oordeel zulke ingrijpende gevolgen dat mijn zaligheid aan dat oordeel verbonden is? Wel, dat gaat onze catechismus uitleggen en we proberen het ook voor u duidelijk te maken, ook voor onze jongeren, dat het zo noodzakelijk was dat er een officieel vonnis werd uitgesproken. Daarom wijst ook onze catechismus erop dat Pontius Pilatus een wereldlijke rechter was. En wat wil dat zeggen? Wel, dat hij een officiële aangestelde rechter was. Hij was een beëdigde rechter. Hij was, om het zo te zeggen, Gods dienaar. En dat heeft ook Christus zelf gezegd tegen Pilatus. U is die macht gegeven van boven. Hij wil zeggen, wat u straks gaat doen, daartoe heeft u de bevoegdheid gekregen van mijn vader om rechter te zijn. Dat pleit overigens Pilatus niet vrij. En hij zal er straks ook in het gericht verantwoording van moeten afleggen dat hij het recht verkracht heeft. En dat hij een onschuldige schuldig verklaard heeft. Maar het was wel noodzakelijk dat Christus gevonnist werd. En hoewel Pilatus in hem slechts zag een mens die hoewel onschuldig was, hij uit lijfbehoud uiteindelijk veroordeeld heeft. God volvoerde daarin zijn raad, want God zag daar niet alleen staan een mens, maar God zag daar staan zijn zoon, beladen met de zonden van zijn uitverkoren kerk. En daarom zou hij hem des doods schuldig verklaren, opdat, zo zegt onze Heidelberger, zijn kinderen, het strenge oordeel Gods dat over hen gaan zou, hij hen daarvan zou bevrijden. Maar dan komt het er maar heel persoonlijk ook vanavond op aan. We komen daar straks nog wel uitvoeriger op terug. Als het gaat over die heerlijke vruchten. Dat u er vanavond hier al iets van zou verstaan, van dat heel persoonlijke, opdat hij ons van het strenge oordeel Gods dat over ons zou gaan bevrijden zou. Gemeente, is dat in uw leven werkelijkheid geworden? Dat u geconfronteerd wordt vanuit het heilig woord van God. Door de bediening des geestes. Dat u geplaatst bent voor de rechterstoel van God. En dat u dat strenge oordeel Gods aanvaard hebt over uw zonden. Dat u er iets van verstaan hebt. Wat David zingt in Psalm 51. Ik herken mijn schuld die u tot straf bewoog. Uw doen is rein. Uw vonnis over mij, Heere, gans rechtvaardig. Gemeente, daar moet u niet te gemakkelijk over denken. Dat moet u ook niet te gemakkelijk toestemmen. Want dat betekent dat u het ermee eens bent dat God u voor eeuwig zou wegdoen vanwege uw zonde. En dat kan alleen door genade, door de bediening des Heiligen Geestes, dat u daar amen op zegt. Als u nooit meer naar mij om zou zien, zou u toch niet onrechtvaardig zijn. Maar zou u rechtvaardig handelen met mij. Maar nu mag het geloof zeggen, omdat Christus onder Pilatus veroordeeld is en God daarin zijn vonnis aan zijn zoon voltrekt, mag het door genade waar worden in mijn leven. Een stroom van ongerechtigheden had overhand over mij, maar ons weerspannig overtreden verzoend en zuivert gij. O, prachtig is het beeld dat hier onze catechismus gebruikt als het schrijft dat hij mij van dat rechtvaardig oordeel bevrijdde. Daar staat in het Latijn een woord dat duidt erop: mij uit het moeras van mijn zonden getrokken heeft. Uit dat moeras waar ik eeuwig in moest ondergaan, heeft Gods reddende genade mij aangegrepen en mij daaruit getrokken, mij bevrijd van dat strenge oordeel Gods. Dat rechtvaardige oordeel, dat onafwendbare oordeel dat ik verdiend heb. En hij is onder dat oordeel doorgegaan, dat Pilatus in naam van hem, de Heere, voltrokken heeft. En zo, gemeente, kan Sion door recht verlost worden. Zo kan de Heere genade bewijzen, zonder dat er iets tekort gedaan wordt aan zijn heilig recht. En tenslotte vraagt onze Heidelberger, als ze gesproken heeft over het lijden van Christus, over de veroordeling door Pontius Pilatus, vraagt ze tenslotte nog: heeft het meer in dat hij gekruisigd is geweest dan dat hij met een andere dood gestorven waren? De vraag is dus, moest de Heer Jezus nu werkelijk sterven door de kruisdood? Zou ook een andere dood, bijvoorbeeld door onthoofding, mogelijk geweest zijn? Nee, gemeente. Dat laat ons ook duidelijk de levensgeschiedenis van de Heer Jezus zien. Want toen ze hem van de steilte af wilden werpen en hij gestorven zou zijn, kon dat niet. Hij ging uit hun midden weg. Zelfs aan het begin van zijn leven, toen hij door het zwaard van Herodes zou moeten sterven, heeft God dat verhinderd. Waarom? Omdat God er alles aan gelegen was, met eerbied gezet, dat hij de vervloekte kruisdood zou sterven. En waarom moest hij aan het kruis sterven? Aan die paal die van God vervloekt was. Het was een vervloekte kruisdood in het Oude Testament, als je na ophanging uiteindelijk vastgenageld werd aan een paal. En zeker als een levende zou moeten sterven aan een kruis. Die dood was door God vervloekt. En nu moest Christus, die vervloekte kruisdood, sterven. Waarom? Wel, Paulus heeft het begrepen als hij schrijft: Christus heeft ons verlost van de vloek der wet, een vloek voor ons geworden zijnde, want er is geschreven: vervloekt is een iegelijk die aan het hout hangt. Wij zijn vervloekten vanwege de wet die wij overtreden. En omdat wij Gods wet overtreden, zijn wij mensen die Gods vloek dragen. En wat betekent dat vreselijke woord, vloek? Wel, gemeente, misschien wordt het duidelijk als ik verwijs naar het tegenovergestelde. Tegenover vloek staat zegen. Wat is de zegen van God? Wel, dat is zijn nabijheid te mogen ervaren. Zijn liefde, zijn gunst, vrede in je hart ervaren. Dat God genadig is. En vloek wil dan daartegenover zeggen: van God gescheiden. Dat God op mij torent. Dat ik lig buiten de gunst van God. Dat ik zijn gemeenschap moet missen. En dat God uiteindelijk tegen mij zeggen moet: ik moet u vanwege uw zonden verdoemen. Dat betekent Gods vloek dragen. Omdat we zondigen, zijn heilige wet overtreden, maakt ons tot gevloekten. En hoe kunnen wij nu van die vloek verlost worden? Wel alleen als een ander die vloek voor ons wegdraagt. En Christus heeft die vloek voor ons weggedragen door aan het vloekhout van Golgotha te sterven. En zo heeft hij zijn kinderen van die vloek kunnen en mogen verlossen. O gemeente, wat zal dat zijn? Om eeuwig gevloekt te zijn. Hier is nog het algemene goedheid van God. Die ons nog kleedt. Die ons nog onderhoudt. Die ons nog vrienden geeft in dit tranendal. Maar als straks die goedheid Gods voorbij is. En we zullen eeuwig van hem gescheiden moeten zijn. Eeuwig in die poel van vuur en zilver. Eeuwig van God verwijderd. Eeuwig zijn toren moeten dragen. O, dat we vanavond die ernst gevoelen. En zeggen: o God, wilde u die vloek wegdragen. En moest u daarom aan het kruis sterven. Een verschrikkelijke dood sterven waarvan we gezongen hebben. O dodelijk uur, wat hitte doet mij branden. Mijn hart is week en smelt in ingewanden als was voor het vuur. Hoe dierbaar wordt dan het kruis van Christus. Nu hoef ik niet onder te gaan in de vloek en de toren Gods die ik mij waardig gemaakt heb. Kan je het nou begrijpen? Dat Paulus, toen hij zag op dat kruishout, dat van God vervloekte kruishout, waar zijn lieve zoon aan genageld is, dat hij het uitriep. Maar het zij verre van mij dat ik zou roemen anders dan in het kruis van onze Heer Jezus Christus. Zo wordt het kruis dierbaar voor al de zijnen. En de Heere geven dat we vanavond nog even mogen nadenken over de heerlijke vruchten van de kruisverdiensten van Christus. En dan gaan we weer even terug naar die drie vragen. Waar die eerste vrucht ons verteld wordt in vraag 37. Omdat hij met zijn lijden als met het enige zoenoffer ons lichaam en onze ziel van de eeuwige verdoemenis verlost. Hoor je dat? Door dat offer dat hij met zijn lijden gebracht heeft, in zonderheid aan het kruis, verlost hij al de zijnen van de eeuwige verdoemenis. We weten het allemaal. In het Oude Testament moest een lam sterven in plaats van de Israëliet. En zo is het lam, Jezus Christus, gestorven. En daarom kan Johannes het zeggen: zie het lam Gods dat de zonden der weg der wereld heeft weggenomen. Gemeente, dat is gebeurd op Golgotha. Daar heeft Christus betaald en de zijnen verlost van de verdoemenis, van de eeuwige dood bevrijd. En wat heeft hij daar voor hen verworven? Niet alleen dat zij niet naar de hel hoeven, als een betaling voor hun zonden, maar heeft daar ook voor hen verworven genade, gerechtigheid en het eeuwige leven. Hij heeft daarin verworven genade. Een van de heerlijkste woorden uit de Bijbel. Want wat betekent dat? Dat hij genade verworven heeft. Wel gemeente, dat ik zalig worden kan zonder dat ik er iets aan hoef te doen. Zonder dat ik voor ene zonde hoef te betalen. Kan hij mij nu genade bewijzen en kan hij mij vergeven al mijn zonden op grond van het werk van Christus. Op dat enige offer kan God nu een zondaar genade bewijzen. Hij geeft mij gerechtigheid. O, als ik daar niets heb om te betalen en hij om Christus wil al mijn zonden vergeven, bekleedt hij mij met de gerechtigheid van Christus, zodat de toren Gods tegen mij niet zal ontbranden. Want in Christus ben ik gans rechtvaardig, bekleed met de gerechtigheid van Christus. En daarom, omdat zijn toren gestild is op Christus, zal hij niet tegen mij tonen als ik achter Christus leer wegschuilen. En hij heeft voor mij verworven dit eeuwige leven. Niet ik leef meer, maar Christus leeft in mij. Dat is het eeuwige leven dat zij u kennen. En uw Zoon, de Heer Jezus Christus, dat onvergankelijke leven. Ik zal niet meer sterven, maar eeuwig leven. De dood is voor mij slechts een doorgang naar het eeuwige leven. Dat heeft Christus nu verworven voor de zijnen. O heerlijke vrucht, hij heeft mij, zo zegt het volgende antwoord, van het strenge oordeel Gods bevrijd. En hij heeft de vervloeking op zich geladen. Wat een heerlijke vruchten dalen er toch af van het kruis van Christus. Liefde gemeente, we komen weer terug bij die eerste vraag. Wat betekent het woordje geleden? Wat verstaat u? Wat betekent voor jou? Wat houdt voor mij in het lijden van Christus? Je zou het als het ware één voor één willen vragen. Zeg het eens. Wat betekent nou voor u het lijden van Christus? Kinderen, heeft voor jullie het lijden van Christus al waardij gekregen? Ouderen, heeft het lijden van Christus voor u al betekenis gekregen? Wat betekent voor u het lijden van Christus? O, dat het lijden u niet vanavond zou brengen tot medelijden. Want dan zegt de Heer Jezus het tegen u, zoals hij het tegen de vrouwen gezegd heeft: weent niet over mij. Want ik ben die weg vrijwillig gegaan. Het is mijn liefde zo groot tot mijn vader en tot mijn kerk, dat ik de volle toren Gods, de ondeelbare, de totale toren van God, tegen de zonden gedragen heb. Daarom moet ge met mij geen medelijden hebben. Want ik heb het gedaan uit enkel liefde. Maar heb medelijden met uzelf. Weent over uzelf en over uw kinderen. Gemeente wil het lijden van Christus voor u waardij krijgen. Voor u waardevol worden. Voor u het kostbaarste worden op aarde. Dan is het nodig dat u weent over uw zonden. Dat u vanavond gaat zien wat het zeggen wil. Dat u het strenge oordeel Gods verdiend hebt. Dat die woorden werkelijkheid worden in uw leven. Ik heb de verdoemenis verdiend. Ik ben een gevloekte. Meent, als Gods geest die dingen indraagt in je hart, dan kan het toch niet anders dan dat je ziel verbroken wordt. Dan kan het toch niet anders dan dat er in je ziel een droefheid komt naar God. Een droefheid die zegt, hoe kom ik toch weer met God verzoend? Want dat wordt onmogelijk voor zo'n zondaar. Die moet zeggen, maar ik heb het rechtvaardig oordeel Gods verdiend. En God is rechtvaardig en hij zal van zijn recht geen afstand doen. En daarom moet ik sterven, wee mij, want ik verga. Dan wordt het waar, vreselijk is het te vallen in de handen van de levende God. Daarom geven de Heer u vanavond door zijn geest die werkelijkheid in te leven. Waarom? Omdat zo die Christus geopenbaard mag worden als de weg voor uw behoud. Want hij heeft de zonden weggedragen. Toen de toren van God tegen hem ontbrand is, vanwege de zonden van het ganse menselijke geslacht, is daar een fontein geopend. Gemeente, zult u dat nooit vergeten. Wat onze Dordtse leerregels zo heerlijk onder woorden brengen. Daar is een fontein geopend, opdat er in zijn bloed een oneindige kracht en waardigheid zou zijn, overvloedig genoegzaam tot verzoening van de zonden van de ganse wereld. Zoveel heeft Christus geleden toen hij de volle toren Gods droeg tegen de zonden, dat de ganse wereld zalig kan worden. Er kan nooit één zeggen, maar voor mij was er geen druppel bloed meer. Er is in dat bloed van Christus een oneindige waardij dat u allemaal zalig kunt worden. Gemeente, zult u deze lijdende Christus, die zo diep het lijden heeft gedragen, van zijn vader verstoten, nedergedaald ter hellen, om zo een volk uit de macht van de hel te verlossen, zijn vader weder te geven wat hem ontstolen was, zijn heilig recht, zult u deze Christus niet langer afwijzen. U die de Heere vrezen mag, als dan gevraagd wordt, wat verstaat gij onder het woordje lijden? De Heere geven dan, dat vanavond onder de prediking uw hart mag worden geraakt en dat u het uit mag roepen. Weet u wat voor mij dat woord lijden betekent? Weet u wat het lijden van Christus voor mij inhoudt? Zal ik het u eens vertellen? En dat uw mond gaat overlopen van de verwondering. En dat u het vanavond uitroept dat hij mij door zijn lijden verlost heeft van de eeuwige verdoemenis die ik mij schuldig gemaakt had. Hij heeft er mij van verlost, mij van bevrijd. En hij heeft voor mij verworven genade overvloeiende voor de grootste der zondaren heeft hij verworven. Nu kan ik zalig worden op grond van de verdiensten van een ander. Nu hoef ik zelf geen nagelschrapsel toe te doen, want dat was de mogelijkheid voor mij om zalig te worden. Ik had geen penning om te betalen. Ik kon niets doen dan alleen mijn schuld vermeerderen. Maar nu heeft hij voor mij die gerechtigheid verworven, waardoor al mijn zonden worden bedekt. En hij heeft voor mij het eeuwige leven verworven. De dood heeft voor mij niet meer het laatste woord. Maar straks als ik sterven ga, is dat graf voor mij door deze lijdende en gestorven zaligmaker geheiligd. Zodat ik zal mogen erven die heerlijke erfenis daarboven. Hij heeft mij verlost van de vloek die op mij rustte vanwege mijn ongehoorzaamheid, heeft hij door zijn volkomen gehoorzaamheid mij van die vloek verlost. Toen hij in die gehoorzaamheid zich liet nagelen aan het kruishout van Golgotha. Ja, de Heere geef u, door zijn heilige geest, u die hem vreest, dat u het vanavond mag zeggen. En dat Gods geest je er een ogenblik bij uit mag tillen. En dat je met ogen des geloofs op hem mag zien. Dat het in je hart mag zijn wat onze Heidelberger zegt. Dat ik er zeker van ben. Dat is nou een genade waar Stefanus in mocht delen. Vol des geloofs. Dat je nu mag zeggen door genade. De handen te leggen, door Gods geest bij de hand genomen, op het enige, volmaakte offer van Christus. En dat je ziel daar nu vanavond, amen op mag zeggen. Dit weet ik zeker, ik was blind, maar nu zie ik hem, mijn zaligmaker. Nu mag ik hem zien, die voor mij de dood inging. Die mij verlost heeft van de verdoemenis. Die voor mij genade verworven heeft. Die mij met zijn gerechtigheid bekleedt. Die mij het eeuwige leven schenkt. En verlost van de vloek. O, dan gaat het in het hart zingen. Juicht, vromen om uw lot. Verblijdt u steeds in God. En zijn enige volmaakte offer. Mag het ook zo bij u door het geloof zijn dat u zich verheugt in deze zaligmaker. Amen. Gemeente, zoeken we samen opnieuw het aangezicht van de Heere in gebed. Heere, wat is toch een zegen dat we nog tot u naderen mogen. Omdat gij, o Heere Jezus Christus, door uw arbeid die heerlijke voorbidder bent bij de Vader. En wij smeken het u. Schenk ons uw Heilige Geest. Waardoor het waar mag worden. U die gelooft, is hij dierbaar. Dat het hart mag zeggen vanavond, zulk een is mijn liefde. Wat betekent voor u het woord lijden? Wat betekent voor u deze lijdende borg? En dat de ziel het uit mag roepen, hij is mijn alles. Hij is mijn volkomen zalig. Daar ben ik zeker van. O Heere, schenk dat geloof. Dat mijnen mag. Dat het weten mag. niet alleen anderen, maar ook mij. Dat het uit mag roepen met Maria Magdalena, Rabboni, mijn meester, mijn zaligmaker, mijn gezalfde koning, o heerlijke belijdenis, o heerlijk geloof, dat nu mag zien op die lijdende borg, die man van smarten, zulk een, aan hem is alles gans begeerlijk, dat zo uw kerk, uw kinderen, zij die u vrezen, zich in u mogen verheugen, dat ze u mogen zien, ziet hij komt, mijn liefste, springende en huppelende, op de bergen en heuvelen, dat u zo gekomen bent tot een ziel, dat u zo gesproken hebt van troost en vrede. Geef ook als we dat niet kennen. En als we vanavond geluisterd hebben als een buitenstaander. Wilt u dan door uw genade nog eens binnenbrengen. Wilt nog eens naderbij brengen. En de ogen openen. Omdat het ook gezien mag worden. Wie wij zijn. Zondaren. Veroordeelden. Vervloekten. Liggend onder de toren Gods. Maar geef nu. Dat we door genade. Leren mogen schuilen achter hem. Denk zo ons allen. Laat het woord zijn kracht mogen doen. Ga met ons mee als we de week weer ingaan. En dank dat je ons zo samengebracht hebt. Heere, wij bidden het u. Breng samen wat samen hoort. Doe wijken alle geest van verdeeldheid. En geef nog in u die heerlijke Christus. Die gemeenschap. Te mogen beoefenen, die uit u vloeit en die aan elkaar verbindt, tot in der eeuwigheid. Koning van de kerk, sta op over uw Sion. Heere, wilt u de muren van Sion herbouwen? Gedenk haar gruis, ontfermt u zich over ons allen, om Christus wil alleen. Amen. Zingen wij ten slotte met elkaar uit Psalm 29 en daarvan het zesde vers. Loof den Heere die wonderen werkt. De gemeente gaat dan heen in vrede en draagt met u de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde Gods en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen. Thank you.